In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Nicole Tadema. We gaan het hebben over taal. Maar dat is wel een beetje een breed begrip. Maar er gaan allerlei hele leuke dingen gebeuren. Want zij houdt zich ook bezig. Niet alleen met het persoonlijke leed van mensen als het gaat om communicatie. Maar vooral ook wat kunnen bedrijven daarmee. En grotere organisaties in het kader van beïnvloedingstechnieken. En overtuigen. Nou, noem het allemaal op. Ik ga gewoon over naar Nicole. Nicole, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
Nou, hartstikke leuk. We zijn al lekker bezig. Maar we hebben de hele familie eens al doorgenomen. Ja. Maar daar kwamen de luisteraars vandaag niet voor natuurlijk. Nicole, je bent... Zou ik dat kunnen zeggen, een beïnvloedingsdeskundige? Of is dat meteen een te grote term voor wat je doet? Want je hebt een viertal, vijftal boeken geschreven over hoe je taal kan inzetten om mensen te overtuigen. Zou je jezelf dan zo noemen?
Ik vind dat wel een heel groot woord. Maar tegelijkertijd wil ik hem wel volmondig beantwoorden met ja. Alleen beïnvloeding is enorm breed. Ja. En ik richt me dan nog wel op beïnvloeding als we ons richten vooral op het commerciële resultaat. Dus hoe kan je omzet, hoe kan je conversie verhogen? Ja. Maar je kan in theorie natuurlijk ook beïnvloeden om te zorgen dat jongeren meer afval gaan weggooien. Of dat er vaker of minder wordt gedronken in het verkeer. Hè? Ken je Bob, zeg het hardop. Dat is ook een vorm van beïnvloeding. Ja. Ja, met die zachte kant houd ik me minder bezig. Ja. Maar ik zit wel heel erg op de harde resultaten.
Ja, ja, keihard mag je
keihard
wel zeggen.
Keihard. Gewoon meer omzet, meer winst.
Ja, ja. En wat is nou als je het vlakke landschap kijkt? Waarom spring jij daar bovenuit? Of waarom heb jij die hoek aangepakt? Had jij iets met taal al van vroeger uit of zo? Of
is... Ja, nee, taal dat is wel...
Echt mijn ding.
Echt mijn ding. Ja, dat is weer een ander boek. Nee, taal is wel echt mijn ding. Ik herinner me nog wel dat ik een jaar of 11 was en dat ik achter de typemachine familiekrantjes maakte.
Okay.
En typemachine, zo oud ben ik dan nog wel, hè. Toen was de laptop er nog niet. Ja. En ik maakte dan familiekrantjes en daar typte ik er dan een stuk of 10 van. Die deed ik in een envelop, postzegel erop en die ging het hele land door. Daar begon het al wel. Wilde eigenlijk journalistiek studeren, maar dat werd me toch wel thuis enigszins afgeraden. Want joh, dan was je elk weekend en elke avond van huis. Dus dat vond mijn moeder niet zo'n supergoed plan. Ja. Maar uiteindelijk via allerlei omwegen ben ik terechtgekomen in de marketing. En toen ik de marketing te pakken had, om het zo maar te zeggen, dacht ik die taal, de woorden die je kunt kiezen, die hadden echt... Ik dacht, je kan gewoon met één woord het verschil maken.
Ja.
En toen ben ik me meer gaan specialiseren in een stukje taal.
En ga daar eens op door, want viel het jou dan op dat wat er toen gebeurde, of wat er ook zelfs nu nog gebeurt, want anders had je geen meerwaarde op de podia, denk ik, dat dan nu niet goed gaat? Dat hebben we je nodig?
Of als je resultaten wil verhogen, dan heb je me nodig. Laten we hem dan zo stellen.
Ja.
Maar ja, wat je niet hebt, dat mis je als het ware ook niet. Hè? Dus nee, als je alles wel doet op de manier zoals die is, dan blijft het zoals het is. Maar door net even wat kleine subtiele handelingen of andere woorden te gaan gebruiken, kun je echt verrassend grote resultaten boeken.
Ja.
Maar je moet wel net even weten hoe.
Ja. Wil je daar een voorbeeld van geven? Of kun je dat? Want ik heb... Ik geef hem van de microfoon weg. Deze heb ik weliswaar nooit helemaal letter bij letter, maar eens even goed bekeken en af en toe een hoofdstuk uitgepakt. En dat ging over de 7 magische woorden. Dat is één van jouw boeken. En ik moest eigenlijk wel... Ik moet wel bekennen dat ik daar eigenlijk inderdaad af en toe wel om moest lachen. Want dan dacht ik van, wat heb je toch een gelijk? En wat doe ik dat dan eigenlijk stom vaak? Maar is dat een soort oblivion? Een soort. Wat is jouw ervaring als je mensen dit vertelt? Dit is trouwens niet je nieuwste boek, maar daar gaan we straks over.
Dit zijn dus de 7 magische woorden. En dat zijn hele alledaagse woorden waarmee je resultaten kunt maken en breken.
Ja.
En het zijn dus woorden die iedereen gebruikt. En inderdaad, op het moment dat ik dan aangeef dat je een bepaald woord op een bepaalde manier misbruikt, dan zeggen ze, shit, dat deed ik eigenlijk altijd.
Nou, precies.
En nu ga ik dat nooit meer doen. Ja. En op die manier kunnen ze dus uiteindelijk resultaten verhogen. En resultaat is ook een breed begrip, hè, want ja. Misschien dat je dan daardoor meer producten verkoopt, maar het kan ook een resultaat zijn, is dat je kind misschien wel zijn bord met spruitjes leeg gaat eten.
Ja, dat is knap. Ja, ja. Kun je daar eens voor de mensen die dit boek nog niet gelezen hebben, daar eens een voorbeeld van geven hoe dingen werken?
Ja, de meest grote eye-opener van het boek en dan de 7 magische woorden is het eerste magische woord dat ik beschrijf en dat is het magische woord maar. En daar is ook het idee voor het boek ontstaan. Ik heb een guilty pleasure en dat is dat ik elke avond het programma First Dates kijk.
Oh, leuk. Ja, ik ook. Ja. Vind ik ook mooi.
Oké, okay. Ja, nou ja, ik ook. Ik ben 31 jaar samen met mijn man en dat hele datingverhaal dat het ligt zo lang achter ons dat ik denk dat ik het daarom zo leuk vind. En dan heb je natuurlijk, jij kent het programma.
Jazeker.
Kan ik meteen even een testje bij jou doen. Dan gaan er 2 mensen, 2 onbekenden, die gaan met elkaar eten. Die worden aan elkaar gematcht. Dan hebben ze het altijd nog even over wie de rekening moet betalen. Bijvoorbeeld, dat is altijd zo'n discussiepuntje. En na het eten worden ze op 2 ongemakkelijke krukken neergezet.
Vreselijk.
Ja, er dondert er altijd eentje af. Ja. En dan zitten ze en dan komt de hamvraag. Zou jij nog een vervolgdate willen? Nou, in veel gevallen is er sprake van een mismatch en dan wil men niet op vervolgdate. Dus stel je voor, wij zijn op date geweest en jij denkt, nou, die vervolgdate, dat gaat hem niet worden. Hoe zou jij mij dan, als het ware, dumpen? Welke zin zou je daarvoor gebruiken?
Ja, ja, en nou kom je op dat maar verhaal, ja. Of niet? Ja, 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 jij zou, mijn eigen zou toch zijn om te zeggen van, god, ik vind je hartstikke knap en hartstikke leuk en wat hadden we het fijn, maar... Ik heb er toch geen zin in.
Ja. Nou, dat is een voorbeeld. En ik had hem natuurlijk al een beetje ingekopt hè, met het, door het woord maar te vermelden. Ik moet zeggen dat op het podium of tijdens trainingen verklap ik nog even niet welk woord het is. Maar dan stel ik ook heel vaak deze vraag. En dan krijg je dus zo'n reactie van ik vond het heel gezellig. Je zag er prachtig uit. Je haar zit echt heel erg mooi. We hebben gelachen. Maar je hebt rare sokken aan. Of iets. Hè? In ieder geval eerst de complimenten. Dan denken ze dat negatieve nieuws uiteindelijk zachter landt. Nou, dat is het mens eigen. Ja. 90% van de mensen die geeft op dat moment op die manier als het ware slecht nieuws. Maar wat gebeurt er? Omdat het mens eigen is, is ons brein als het ware ook gecodeerd. Dus wij voelen die maar al vanaf jouw eerste woord aankomen. En we gaan ons focussen op wat na het woordje maar wordt gezegd. En daarom zeg ik altijd, alles voor het woord maar is niet waar. Alles na het woord maar weegt extra zwaar. En als we het hebben over extra zwaar, de afwijzing, dus dat jij mij niet leuk vindt of dat je rare sokken aan hebt, die komt dan extra zwaar in het brein over, waardoor ik met een nog negatiever gevoel naar huis ga. En als je nou gewoon die boodschap omdraait, als je nu een voordeel met een nadeel moet verbinden, want soms is dat gewoon zo, dan kan je dus maar beter meteen met de deur in huis vallen, het nadeel eerst benoemen van nee, je hebt rare sokken aan, maar ik heb een hele leuke date gehad, je bent heel aardig. En dan gaan mensen toch net iets positiever naar huis.
Ja, nou dat soort kleine tips en tricks. Ik wist hem inderdaad al, dus ik gebruik hem voortaan ook. Eigenlijk is dat ook een klassieker uit de slechte nieuwsboodschappen. Zeker. Met je ding. Maar zo heb je er inderdaad 7 van. Ik dacht wel meteen, maar nou hebben we misschien even te veel over dit boek. We komen straks op die andere. Is dat iets... Je staat als spreker op de bühne, hè? En is dat dan je onderwerp om mensen daar inzicht in te geven? Want dat lijkt mij, ik zoek altijd van wat hebben mensen er dan aan als ze 3 kwartier later weggaan. Het lijkt me wel iets wat je niet zomaar incorporeert of zo. Dat je dat niet zomaar jezelf eigen maakt, toch? Of wel?
Nou, wat ik, mijn boodschap is als ik op het podium sta en onder andere spreek over de 7 magische woorden, want ik heb 2 keynotes die ik veel geef, maar onder andere de 7 magische woorden, die noem ik ook wel van content naar conversie. Daar zitten die woorden in. En mijn boodschap die ik meegeef, of eigenlijk de belofte die ik geef aan mijn opdrachtgever, is na deze keynote kijkt niemand ooit meer hetzelfde naar taal. Dus ik wil vooral meegeven dat je met 1 letter, met 1 woord, met zelfs een leesteken het verschil kan maken. En dat mensen dus als het ware bewuster om moeten gaan met taal.
Ja.
En als ik er 7 woorden zou delen, dan pikt het publiek er altijd wel eentje uit. En ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ze naar mij toe kwamen bij de bol. En dan zeiden ze, oh Nicole, het werkt echt. Want ik heb net bij het buffet voorgedrongen met een techniek die jij hebt gebruikt en die jij net hebt toegelicht. En ja, dat zijn hele mooie momenten. Want ja. Het is wel heel makkelijk toepasbaar. En dat probeer ik ook wel op het podium. Hè? Dat het niet een heel theoretisch verhaal wordt. Hoewel ik altijd wel de onderzoeken die eraan vooraf zijn gegaan even aanhaak. Want ik vind dat belangrijk. Het is niet uit de duim gezogen. Dus ik raak de onderzoeken aan die achter de magische woorden zitten. Achter beïnvloedingstechnieken. Mm-hmm. Maar ik probeer het vooral heel erg praktisch te maken. Dus ja. Stiekem denk ik wel dat mensen het direct in de praktijk kunnen toepassen. En in ieder geval een aantal daarvan.
En ik denk dat ze getriggerd worden om daar eens wat meer naar te kijken en misschien meer over te lezen. Want dat is verschrikkelijk interessant. Want even terug naar dat maar-verhaal. Je verzint dat niet uit je duim of zo. Hoe zeg je dat ook?
Je zuigt het niet uit je duim. Ja.
Want je hebt daar ook een heel stuk over meer de neuropsychologische kant van het hele gebeuren. Las ik daarin over zoogdierenbreinen en weet ik het wat allemaal.
Dus... Zoogdierenbrein, reptielen bijna. Eigenlijk komt alles erop neer, het systeem 1 en systeem 2. Daniel Kahneman heeft daar heel veel onderzoek onder andere naar gedaan. Dat uiteindelijk 98% van de beslissingen maken mensen... op de automatische piloot, instinct en een goed buikgevoel. En dat wordt wel heel vaak onderschat. Omdat ons ratio het vervolgens allemaal weer goed aan het praten is... dat het wel een hele verstandige beslissing is geweest. Maar zelfs het kopen van een huis bijvoorbeeld... ja, daar speelt dat systeem 1, het goede gevoel bij dat huis... speelt een hele grote rol. Dus dan kan je van tevoren misschien wel een lijstje hebben gehad... van oké, ik wil 4 slaapkamers, maximaal 1/2 uur van mijn werk... en ik wil een open haard.
Ja.
En dan
ja.
kom je binnen en denk je, oh, dat voelt goed.
Ja, en geen open haard. En geen
maar geen open haard en het is verder van mijn werk. Maar het voelt zo goed. Nou, we doen meteen een bod.
Ja.
En dat is wel wat heel vaak gebeurt. Hè. Binnen een paar seconden hebben mensen al bepaald... als ze een nieuw huis bezichtigen van dit is het wel of dit is het niet.
Ja.
Ja, daar speelt ratio dan toch een minder grote rol dan heel veel mensen denken.
Ja, oké. Okay. En dat is dat neuropsychologische deel, ja. denk ik. Maar jij vertaalt dat dus naar taal. Of tenminste, je kijkt dan hoe taal daar dan van op invloed is. Of wat je met die taal kan doen om misschien dat systeem 1 of dat systeem 2 te bereiken of zo.
Ja.
Klink ik nou vaag?
Nee, ja.
Kun je het mooier samenvatten?
Het is vooral systeem 1. Hè? Dus ik speel heel erg in op het gevoel, automatisch piloot, instinct... En daar komt taal trouwens heel erg bij kijken, maar ook wel tal van andere beïnvloedingstechnieken. In de 7 magische woorden, die schreef ik trouwens oorspronkelijk voor tekstschrijvers en marketeers. Ik merkte ook wel dat die dus ook in het gesproken woord heel goed kunnen worden ingezet. Dus
ja.
bijvoorbeeld in verkoopgesprekken,
ja.
ook zelf bijvoorbeeld het podium,
ja.
Tijdens vergaderingen door leidinggevenden. Dus ja... Het is multifunctioneel, zullen we dat zo zeggen?
Ja, nou, multi-inzetbaar zeker. Ja. Want ik zat ook te denken, ik heb zo'n mediatorsachtergrond. Maar dat toen dacht ik ook meteen van, oh ja, daar zouden ze ook veel meer gebruik van kunnen maken. Of zich bewuster moeten zijn van wat er wat dat betreft mogelijk is. Nee, even een compliment, want ik vind dat wel heel leuk aan jouw verhaal. Want in het begin dat jij bij ons kwam, dacht ik ook, ja, god, wat moeten we nou toch met taal? Wie zit daar nou op te wachten? Maar als dat blijkt dat je daarmee toch... bijvoorbeeld problemen kan ontwijken of problemen kan oplossen op een hele aardige manier, maar tegelijkertijd gewoon kan zorgen dat jouw bedrijf beter rendeert. Want daar komt het volgens mij eigenlijk toch gewoon op neer.
Ja.
Of tenminste, daar zit jij erg op, toch? In die conversiehoek. En,
ja, ik zit erg op de conversiehoek. Nu is conversie wel een heel breed begrip.
Ja.
Maar voor mij, en dat beschrijf ik trouwens ook in mijn nieuwe boek, de 101 beïnvloedingstechnieken, heb ik echt een kopje gemaakt. Wat versta ik onder conversie? En conversie is als het ware het doel wat ik voor ogen heb, dat ik dat heb bereikt. En dat kan dus zijn dat iemand een contactformulier op een website invult, dat hij een aankoop doet in een winkel. Maar misschien is tijdens mijn vergadering wel het conversiepunt wat ik voor ogen heb, dat mijn collega de actiepunten van de notulen nu echt een keertje gaat uitvoeren.
Ja.
Dus conversie is gewoon het doel wat je voor ogen hebt, dat moet worden bereikt. Maar ik richt me dus wel heel erg op de zakelijke kant daarvan. Dus waar we het eerder over hadden, meer afval inzamelen of zonder alcohol achter het stuur. Super belangrijk, maar dat is waar ik me minder op richt.
Ja, ja. Wat is het verschil tussen je twee boeken? Ja, ik hoop dat er qua inhoud wat anders in staat. Anders kunnen mensen met één boek wel af. Maar wat is het verschil tussen bijvoorbeeld jouw boek, de 7 magische woorden en die 101 beïnvloedingstechnieken. Zit daar een qua boodschap een ander verhaal in? Of is dat meer van dezelfde aanvliegroute?
De aanvliegroute is dat we ons dus richten op systeem 1, het onbewuste brein, automatische instinct. En dat je daar dus met kleine subtiele verschillen grote resultaten kan behalen. Dus ja. Dat is wel echt ja, waar ik altijd over spreek en waar ik over schrijf. Maar het grote verschil is sowieso dat deze 7 magische woorden heeft en die ander 101. En dat betekent ook 101 hoofdstukken. Ik kijk een beetje moeizaam, want het was een zware bevalling, zeg maar, het nieuwe boek. Het was, ja, en tweeledig hoor. Het was 101 hoofdstukken, dus 101 technieken die helpen om resultaten te verhogen.
Ja.
En tegelijkertijd, dat is heel veel, maar dan had ik ook weer keuzestress, want er zijn nog veel meer technieken dan die 101. Dus ik merkte naarmate dat ik aan het einde kwam, dat ik dacht, oh, welke techniek wil ik nou echt nog in het boek laten terugkomen?
Ja.
Dus het was heel veel.
Maar er staan er ook echt 101 in.
Er staan er echt 101 in. Dus ik heb een soort voorwoord, een soort inleiding, waar ik ook echt wel mensen meeneem over hoe werkt dat nu, hè? Is het echt dan wel zo dat we met ons onbewuste brein zoveel keuzes en beslissingen maken? Want daar begint het. Inzicht in hoe het brein werkt. En als je dat begrijpt, dan kan je die technieken toepassen. En toen heb ik dus 101 hoofdstukken.
Ja.
Geschreven.
Goedemorgen, Beukers.
Ja, dat was een plus. Maar uiteindelijk is het boek wel iets dikker dan de 7 magische woorden.
Ja.
Maar niet eens veel, veel dikker, hoor. Okay. Want volgens mij is dit boek 220 woorden.
Ja.
Sorry, 220 pagina's.
Ja.
En de 101 beïnvloedingstechnieken, die gaat elk moment richting de drukker. Maar is natuurlijk al vormgegeven en alles. En komt uit op 290 pagina's.
Okay.
Dus het is behapbaar.
Ja.
Super praktisch ook. Dus ik rond elk hoofdstuk ook af van hoe kan je die tips en tricks nou ook in de praktijk toepassen. En dan geef ik heel veel inspiratie en handvatten.
Ja, en begreep ik nou dat jij daarvoor als je presentaties geeft met een soort rad van avontuur aankomt? Zo'n draaiding om iets...
Ja, of... ik dacht echt 101 is heel veel.
Ja.
En dan krijg je van een opdrachtgever een half uur of drie kwartier om iets te gaan vertellen over die 101 beïnvloedingstechnieken, kreeg ik weer keuzestress. Dus eerst had ik keuzestress van
leven,
101. Ja, het is echt vreselijk. Maar toen dacht ik, dan heb je 30 minuten. Welke ga je dan benoemen? En omdat het bizarness effect een van mijn favoriete effecten
is. Ik wou daarna vragen, want dat is de leukste van die.
Daar komen we zo op terug dan, hè?
Ja, ja.
Maar die lichten we dan zo toe. Maar ik dacht, weet je, als ik op het podium sta, mag het altijd wel net even wat anders. Dus uiteindelijk heb ik besloten, met credits voor Glenn Vergozen, de sprekersregisseur die mij heeft geholpen. En dit idee kwam echt uit zijn hoge hoed. En tot zijn verbazing heb ik het uitgevoerd. Heb ik een rad van invloed gemaakt. Dus dat is letterlijk sleep ik een heel rad mee. Die zet ik op het podium. De tune van Rad van Fortuin komt echt nog even voorbij. En dan geven we een zwiepert aan dat rad. En afhankelijk op welke categorie die komt. En dat kan bijvoorbeeld zijn aandacht trekken. Het kan zijn tot actie aanzetten. Het kan zijn vertrouwensopbouw. Aan de hand daarvan geef ik verschillende technieken weer die onder die categorie vallen. Daarover vertel ik meer.
Ja, dus het is een beetje interactief dan met die audience. Om het zo maar even erg...
Ja, als het even kan, dan vind ik het ook altijd wel leuk om mijn opdrachtgever of de CEO van een bedrijf op het podium te vragen. Van, ik geef jij even een super aan het rad.
Ja.
Dus ik probeer zoveel mogelijk letterlijk het publiek echt te laten bepalen. Of eigenlijk het lot te laten bepalen. Welke technieken we gaan benoemen.
Ja.
Maar wel dus dat vaststaat dat uiteindelijk mensen met hele praktische en praktische tips naar huis gaan en ook heel veel inspiratie.
Ja, dat vinden we altijd fijn bij de spreker.nl. Maar dan ben ik toch even benieuwd, hoe noem je dat? Bizarreness?
Het bizarreness effect.
Oké, vertel, wat is dat?
Ja.
Geef eens een voorbeeld. Blik in de keuken.
Het bizarreness effect, eigenlijk is het rad van invloed al wel eentje. Hoe vaak zie je nou een rad en dat het publiek mag bepalen welke onderdelen worden besproken? Dan komt er ook nog zo'n tune van Rad van Fortuin voorbij. Hoe vaak zie je het? Dus het bizarreness effect staat ervoor dat iets onverwachts, opvallende gebeurtenis, dat onthoud je beter en dat maakt ook meer impact op het brein.
Ja, dus het is meteen eigenlijk jouw eigen verkooptechniek.
Stiekem wel. Ik pas heel veel beïnvloedingstechnieken toe in communicatie en op het podium en in mijn eigen marketing.
Ja.
En het past ook wel een beetje bij mij, want ja, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. Ik denk, doe maar lekker gek. Dan, ja, ja, ik houd daar wel van om wat energie mee te nemen. Ja. En, maar het bizarre effect kan je ook op verschillende manieren inzetten. Ik heb het bijvoorbeeld ook in de koffer van mijn nieuwe boek laten verwerken. Het heeft een vrij psychedelische koffer. En mijn dochter studeert grafische vormgeving. En ik liet haar dus de koffer zien van het nieuwe boek, het ontwerp, het voorlopige ontwerp. En zei, jee, wat een hysterische omslag, zei ze. En ze is 19, hè, dus dat kan er echt volmondig uit. En toen op dat moment dacht ik, ja, nu heb ik de juiste omslag te pakken. Want hij is hysterisch, psychedelisch, knaloranje, knalblauw. Eigenlijk gewoon oerlelijk.
Ja.
Maar daardoor valt hij wel heel erg op.
Ja.
Straks als hij in de boekhandel ligt, als je hem straks online kan kopen op managementboek of bol.com. En het grappige is dat de uitgever moest ook wel even wennen. Maar tegelijkertijd is gebleken dat, dat hij onder andere ook is, best wel veel al is ingekocht. Dus hij komt over enkele weken uit. En ze zeggen, ja, dat is best wel opvallend dat hij al zoveel is ingekocht. En misschien heeft de koffer daar wel mee te maken. En, ja, en zo zit er alleen al de omslag, zit er volgens mij al 10 of 12, ja, beïnvloedingstechnieken,
ja,
in.
Ja. Ja, dus jij gebruikt het in je eigen leven ook als een malle. Maar goed, natuurlijk, je bouwt op je kennis. Worden ze thuis al gek van je? Wat doe je dan thuis met je man op de bank? Ga je dan ook denken van, nee, laat ik jou eens leuk beïnvloeden over mijn nieuwe kerstcadeautje of zo?
Nee, ja, soms misschien nog wel eens onbewust. Heel veel mensen zijn trouwens onbewust bekwaam. Hè? Dus heel veel mensen passen al een bepaalde vorm van beïnvloeding toe.
Ja.
Bijvoorbeeld een complimentje geven, ja, en daarna aan je man vragen of hij het vuilnis wil wegzetten. Ja. Dat kan best wel werken.
Oh, ja.
Kijk, als je net ruzie hebt gehad en vraagt of hij het vuilnis, ja, wil buiten zetten, dan is de slagingskans, ja, minder groot.
Ja.
Maar als je even aardig tegen elkaar doet, dat is, ja, een soort onbewuste bekwaamheid.
Ja, want dan zitten we toch weer met die maar van, Henk, ik vind je hartstikke lief, maar zou je even de vuilnis buiten willen zetten? Of draaien we dan om? Ga jij de vuilnis buiten zetten, want ik vind je hartstikke lief?
Ja, in theorie wel. Eigenlijk maar wel, eerlijk gezegd, is dat dan lastig? Ik denk niet overal naar, als ik thuis ben, wil ik ook gewoon even lang uit op de bank en lekker.
Ja, ik vroeg me ook af, dat zeg je nou, maar ik vroeg me ook af in hoeverre dat op een gegeven moment een deel van jouw zijn ook wordt. Hè? Ja, niet jou, ja, persoonlijk hoor, maar dat vond ik er ook erg leuk aan deze. En ik moet je ook eerlijk bekennen, ik zei dat net al, dat ik als mediator ook wel eens van die technieken leerde. Die je eigenlijk als een soort professional dan gaat gebruiken, ja, in je werksfeer. Maar het wordt ook wel een deel van jezelf. In de zin van dat ik dan ook wel merkte dat als ik ruzie had met mijn zwager of zo, dat je dat dan eigenlijk dan ook wel, dat best handig is dat je dat weet.
Ja, ik denk dus dat je dat, tenminste als ik naar mezelf kijk,
ja,
dat het als het ware onbewust gebeurt. Dus nou, ik weet nog, ja, een keer dat ik een soort, tijdens een soort sprekerstraining, deed ik een bepaalde pitch.
Ja.
En toen gingen we dat evalueren. En vroegen ze aan mij van, oké, welke techniek heb je nu toegepast? Want je hebt er meerdere toegepast. Ik dacht, ik heb geen idee.
Ja.
Nou, daar zat onder andere dan bijvoorbeeld de drieslag in. En ik merk ook dat ik onbewust heel vaak, als we het hebben over het magische woord of, en dan hangt ook weer de beïnvloedingstechniek Hobson plus 1 aan vast, maar dat ik heel vaak mensen keuzes geef. Dus dat ik zeg van,
is dat die drieslag? Of is dat
de drieslag is meer van, na deze keynote kun je slimmer, beter en hogere resultaten boeken, bijvoorbeeld. Ja. Dat is de drieslag.
Ja.
Dat je ding in drieën geeft, dat vindt het brein heel fijn. Kom je in een bepaald ritme. Nee, de keuze geven, dat is, in het magische boek schrijf ik ook het magische woord of. Dat is dat je twee keuzes met elkaar verbindt. En op het moment dat ik jou een keuze geef, dus ik stel je voor, ik vraag jou, wil jij een abonnement afnemen? Dan is het antwoord misschien ja of nee. 50% kans op een nee. Maar als ik zeg, wil jij een abonnement voor 6 maanden of voor 12 maanden? Heb ik jou nog steeds een gevoel, ja, van keuze gegeven? En daarmee heb je het gevoel dat je controle hebt over het antwoord. Maar nee is naar de achtergrond geschoven.
Ja. Ja.
En ik merk dat ik die best wel heel veel gebruik. In het dagelijks leven, ook privé. En dat is dus, ja, twee keuzes voorschotelen in, ja, plaats van een vraag waar ja of nee het antwoord op is. En dan vul ik hem ook nog heel vaak aan met het but you are free effect. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, wil je een abonnement van 6 maanden of van 12 maanden? Aan jou de keuze. En het but you are free effect, dat is dus aan jou de keuze. Je herbevestigt de keuze die ik jou net heb gegeven. En dat zou je conversie met 375% verhogen. En ik merk dat ik die dus privé, om een of andere reden heb ik mezelf daarin getraind, dat ik die onbewust gebruik. Dat ik zeg, oh ja, hoe laat wil je thuis zijn vanavond? Is het 11 uur of 12 uur? Het is jouw feestje, hè? Zeg ik dan.
Ja, dat je niet om 2 uur thuis kan.
Nee, precies. Dus dan stuur ik. Ik stuur het antwoord. Als ik zeg, hoe laat ben je thuis? Dan kan het inderdaad 3 uur 's nachts worden.
Oh ja,
en dan lig ik als bezorgde moeder wakker.
Ja.
En als ik zeg,
kom je om 11 uur, dus 12 uur? Begrijp ik.
Ja, onbewust. Dus als ik overal heel bewust over na moet denken, dan wordt het leven erg ingewikkeld.
Nee, maar misschien moet je daar, en daar zoek ik ook een beetje naar, hoor. En ik vind dat ik weet eigenlijk het antwoord al, want daarom vind ik het ook zo leuk. Maar dan ga ik er eventjes toch reclame maken voor je. Want ik merkte zelf wel op het moment dat je bewust bent van dit soort dingen, dan neem je dat heel snel toch ook wel met je tot je. Tegelijkertijd denk ik ook wel, maar dan word ik even kritisch van. Om daar echt, ik zou me voor kunnen stellen als een CEO of een team denkt, moeten we die Tadema nou eens inhuren? Van, hoe snel maken mensen zich dat eigen, denk je? Snap je mijn vraag?
Ja. Ja, je moet klein beginnen. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat bewustzijn. Dus bij een keynote over de 7 magische woorden, dat iedereen op een andere manier naar taal gaat kijken. Dus snapt wat de kracht van taal is. Als ik met het rad van invloed kom, en dat is vooral opgehangen aan die 101 beïnvloedingstechnieken, dat mensen gewoon inzien dat je met kleine handelingen die grote resultaten kan boeken.
Ja.
Daar begint het al. En al van die 101 technieken die ik in mijn boek omschrijf, al pas je er maar eentje toe. Nou, dat oefen je dan een paar keer. Op een gegeven moment wordt dat dus eigen. Dus eigenlijk jezelf trainen. En dan denk je, hey, dit werkt echt als een tierenlier. Ja. Welke volgende techniek ga ik toepassen?
Ja.
Dus verwacht niet, als ik met mijn rad van invloed voorbij kom, dat mensen ineens 101 technieken beheersen en dat de conversie echt door het dak gaat.
Ja.
Maar op het moment dat je één van die technieken gaat toepassen, dan kan je dat wel gaan ervaren. Ja, en dan smaakt dat natuurlijk naar meer.
Nou, absoluut. Ik denk dat je dan heel snel dat in jouw eigen achterhoofd als een soort persoonlijke tool mee gaat nemen de rest van je leven. Maar
ja, en
misschien ben ik te hoopvol, hoor.
En terugkomend ook op dat er na de keynote wel eens iemand naar mij toe is gekomen die zei van, hey, dankzij dat magische woord werd ik voorgelaten bij het buffet.
Ja.
Dat zijn kleine dingen, maar wel met
geen resultaat. Ik heb het gelezen, maar hoe was dat verhaal ook alweer?
Van het woord omdat?
Nee, dat je voordringt, maar dat je dat op een leuke manier doet.
Het is het woord omdat.
Misschien niet het meest sympathieke
voorbeeld. Nou ja, maar het magische woord omdat is wel heel makkelijk toe te passen trouwens. Dus het is wel leuk om er even uit te halen. Het magische woord omdat is magisch omdat. Erna het woord omdat denkt ons brein, oké, nu komt er een hele objectieve, betrouwbare reden. En mensen hebben echt een reden nodig om een bepaalde verandering te kunnen doorvoeren. Dus wij gaan echt niet zo, als ik nu tegen jou zeg van, ga even 10 kilometer hardlopen. Ik weet niet of je een hardloper bent.
Nee, helemaal niet.
Nee. Maar dan denk je ook, ja, waarom zou ik dat doen?
Ja, precies.
En als ik zeg, ga 10 kilometer hardlopen omdat je dan geld inzamelt voor een goed doel of wat dan ook. Uiteindelijk is het zo dat iedereen een reden nodig heeft. Nou, vervolgens is er dus onderzoek gedaan met dat woordje omdat. En dat heeft te maken met een kopieerapparaat. Een heel oud onderzoek in de tijd dat er dus nog kopieerapparaten bij bedrijven stonden. Waren er 3 testgroepen en 1 testpersoon. En die testpersoon zei van oké, ik wil kopieën maken. Maar ik wil eigenlijk ook vorderingen in die rij. Dus die zei van tegen de mensen voor in de rij, ik wil kopieën maken, mag ik voor? Nou ja,
nee.
67% zei toch nog ja op die vraag.
Okay.
Ja. Maar toen, de tweede vraag was, ik wil kopieën maken, mag ik voor omdat ik kopieën moet maken? Hoeveel procent denk je, nu zeg ik hem eigenlijk een beetje verkeerd, maar hoeveel procent denk je dat toen ja zei?
Nadat omdat, met die reden. Iedereen.
Ja, je bent natuurlijk al. Ik ben hem een beetje verkeerd aan het framen. Framing is natuurlijk ook een vorm van beïnvloedingstechniek, want ik heb al verteld dat gaat scoren.
Ja.
Want je zou zeggen, het is een onzinreden. Het is gewoon een bullshit reden.
Ja, dat weet ook al dat je
Ja, want ik mag ik voor omdat ik kopieën moet maken. Ja, iedereen in die rij wil kopieën maken.
Ja.
Maar je hebt wel gelijk. Niet iedereen, hoor. Het was 93%. En de derde testgroep, even om af te maken, dat was mag ik voor omdat ik haast heb. Dat is dan een legitieme reden. En dat was 94%.
Okay.
Dus zonder reden, ja. 63. Ja. En met reden, 94.
Ja.
Bullshit reden, 93%. Dus eigenlijk maakt het niet eens uit wat je na het woord omdat zegt.
Ja.
Je brein die luistert ook niet altijd naar alles wat er wordt gezegd. Hè? Dus ja. Daar ga je al.
Ja.
En als het woord omdat horen, dan denk ik, oh, nu hebben we een geldige reden.
Ja.
Dus die man die bij het buffet was voorgedrongen, die zei gewoon van mag ik voor omdat ik honger heb. Ja, iedereen stond daar na een dag van een congres. Maar hij werd wel voorgelaten. Dus, en zo simpel kan het zijn.
Ja,
en in Nederlandse taal wordt ook heel vaak omdat natuurlijk verward met het woord want. En daarvan is gebleken dat op het moment dat je een hersenscan hebt en je hoort het woord want, dat er een soort hapering in het brein gaat ontstaan. Want dan denken we dat er een subjectieve reden komt. Ja, en wat iemand ervan vindt, daar willen we nog wel even over nadenken.
Ja,
dus dat wordt minder vertrouwd.
Okay.
En heel vaak zie ik in documenten, ik geef trouwens ook wel eens presentaties bijvoorbeeld voor tendermanagers. Die schrijven een tender, gaat soms om 30 miljoen. En die gebruiken dan in die tenders het woord want. Maar als je dat gewoon even ombuigt naar omdat, komt het dus betrouwbaarder over. En zo kan je dus met één woord het verschil maken.
Ja, en dat is toch eigenlijk ongelooflijk?
Ja. Ja, of dat nou, laten we wel realistisch zijn, of dat er nou voor gaat voor zorgen dat die tender van 30 miljoen wel of niet gaat vallen, dat weet ik niet. Maar als je alle technieken die er zijn probeert te benutten op het juiste moment en op de juiste manier,
ja,
dan is je scoringskans in ieder geval aanzienlijk hoger.
Weet ChatGPT dat ook? Gebruikt hij jouw technieken?
ChatGPT weet heel veel. Je kan in theorie bijvoorbeeld ook vragen aan ChatGPT van oké, ik heb hier een tekst voor een webpagina. Kun jij aangeven welke van de 7 beïnvloedingsprincipes van Dr. Robert Cialdini, is echt wel de grondlegger, de godfather of influence, welke 7 beïnvloedingsprincipes ik waar kan toepassen? Dan heeft ChatGPT een goed antwoord. En goed, een beetje tussen aanhalingstekens. Want beïnvloeding komt wel heel erg nauw. Dus A, je moet altijd ethisch beïnvloeden. En ChatGPT heeft de afwijking om nog wel eens te hallucineren. Dus als je iets zegt, nog maar 100 plekken beschikbaar tijdens dit event, dan moet dat de waarheid zijn. Want op het moment dat ik een kaartje koop en ik zie vervolgens dat de halve zaal nog leeg is, dan denk ik, oh, nou, nu ga ik toch, ik word genaaid. En op lange termijn gaat dat je niet helpen.
Ja.
Nou, ChatGPT hallucineert nog wel eens, dus die verzint dingen. En beïnvloeding, ik zei net, op de juiste momenten en op de juiste manier. De juiste manier is altijd ethisch. En het juiste moment, ja, er zijn gewoon bepaalde fases waarin je bepaalde technieken wel of niet kan toepassen.
Mm-hmm.
En ik vind AI, als het ware, daar toch nog wel iets te makkelijk in, te jong in. Ik weet ook niet of ze het ooit gaan begrijpen.
Ja.
Want het is een heel menselijk iets. Als je mensen wil meekrijgen, dan is het heel belangrijk dat dingen ook echt authentiek overkomen.
Mooi. Hey, mijn reis met jou was dat ik dacht van, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen? Dan komt weer zo'n taalgoochelaar, moet ik ermee? En wat heeft de wereld eraan? Zeker de meer corporate wereld. Maar je hebt mij in ieder geval door je boek ook heel erg overtuigd. En dit gesprek draagt daar ook zijn steentje toe bij. Dus super, we gaan met jou als een man aan de gang. En haal Nicole naar binnen, denk ik. Maar mijn laatste vraag, en die is je denk ik ondertussen al bekend, want ik hoorde dat je mijn podcast al eens vaker had gezien.
Zeker.
Jij gaat als een malle door het leven. Jij moet straks weer terug. Was je nou met de auto? Jij met de auto, hè?
Ja, ik rij weer terug naar het pittoreske Lelystad.
Het pittoreske Lelystad. Ja. Contradictio in terminis heet dat, geloof ik, in het.
Ja, goed en goedkoop wonen. Maar niet gezellig.
Hey, het gaat helemaal mis bij Enkhuizen. Je knalt boven een andere auto, je doet je ogen open, je ligt onder een systeemplafond. En dokter Rossi die zegt, mevrouw Tanema, het is allemaal hartstikke jammer, maar dit was het. Waarschijnlijk heb je nog een half uurtje om even over je zonde na te denken of over je leven. Wat denk jij dan?
Ik heb geen spijt van dingen die ik heb gedaan. Zowel privé als zakelijk durf ik dat wel te zeggen.
Oh, dat is knap trouwens, ja.
Ja, nou ja, ik heb echt, maar dan heb ik ervan geleerd. Hè. Soms kan je wel dingen hebben gedaan waarvan je denkt, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar dan trek ik daar mijn lessen uit. En privé heb ik dat heel erg sterk, onder andere na het overlijden van een goede vriendin van mij. En haar laatste woorden, ze heeft euthanasie moeten laten plegen. Haar laatste woord, hoe één woord het verschil kan maken, was leef. En dan echt met een uitroepteken. En toen ik dat hoorde, want ik was niet bij dat moment, maar ik hoorde dat van haar broers, toen dacht ik, ja, je moet echt het maximale uit het leven halen. En tuurlijk zit het een keer tegen en ik ben ook niet de meest positieve persoon ooit, maar ik probeer wel te kijken van dat ik mijn tijd spendeer aan dingen die ik ook echt leuk vind. En zakelijk gezien koppel ik dat ook. Ik heb jarenlang een eigen tekstbureau gehad, 12 mensen in dienst gehad en inhoudelijk mega interessant. We waren dus ook bezig met neurocopywriting, met beïnvloeding in taal, maar het aansturen van personeel was echt niet mijn ding.
Kan je je voorstellen.
En toen heb ik dat verkocht en dat heb ik verkocht vlak na de coronacrisis, want ik was er helemaal klaar mee. Ik kreeg er een habbekrats voor, want de corona had er wel even ingehakt. Het was een winstgevend bedrijf, maar corona was lastig.
Ja.
Maar het was de beste beslissing ooit, want ik voelde me echt als het ware bevrijd en ik kon weer dingen doen die ik echt leuk vind.
Ja.
Dus ik werk veel,
ja.
Want spreken is gewoon echt een vak. Ja, het is hard werken. Als je dat goed wil doen, het kost veel tijd. En ook nu ben ik avonden en weekenden van huis af. Waarvan mijn moeder altijd zei, dat moet je niet willen. Nou, ik geniet ervan.
Okay.
Dus het is hard werken.
Ja.
Maar tegelijkertijd voelt het niet zo. Het is echt, het is als het ware dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt.
Ja, fantastisch, toch? Ja. Ja. Dus dan niet echt de regrets of denk van, oh god, ik had nog de Himalaya willen beklimmen of ik had Amerika nog eens willen zien met die gekke Trump.
Nee, dan had ik nu het vliegtuig geboekt.
Ja,
de Carpe Diem. Dus no regrets. Zeker wel dingen die ik misschien anders had willen doen, maar ik probeer altijd uit dingen die tegenvallen mijn lessen te halen.
Ja, het is ook je weg op een gegeven moment.
Ja, het is zoals het is. En wat hebben we ervan geleerd en hoe kunnen we dat op een volgend moment beter doen?
Nicole Tadema, ik vond het een mooi verhaal.
Dankjewel. Ik vond het een fijn gesprek.
Goed zo. Hartstikke fijn dat je er was. En we gaan er gewoon wat moois van maken met elkaar, denk ik. Hoop ik.
Ja, en als je een keer bij mijn keynote komt kijken, mag jij aan het rad rijden?
Oh!
Ja, dan beloof ik nu bij deze.
Een offer, I can't refuse. Ja. Nee, als je in de buurt bent, wil ik dat zeker eens zien. Want het is, lijkt me hartstikke leuk en je praat geweldig. Dus gaat helemaal goed komen. Oké, dit was de Spreker Podcast. En volgende week zijn we er weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.